Wanneer heling jouw doel is, dan is de Ontdek je Heilige Graal podcast jouw plek. Hier praten Andries Lamet en ik over alle stappen van trauma naar heling.
Welkom terug bij de Ontdek je Heilige Graal podcast, aflevering nummer 3, Rianne.
Yes. Ik heb er zin in, Andries. Ik vond de eerste twee heel leuk. Ik weet niet hoe jij het hebt ervaren.
Ik vond het een avontuur, een reis op zich. Wat ook het doel is met jouw boek. Hè? Om de mensen mee te nemen in het verhaal van het ontdekken van je Heilige Graal. De eerste keer ging het over waarom wil je iets aan je leven veranderen. De vorige keer de voedingsbodem van het overlevingssysteem. Waar gaan we het nu over hebben?
We gaan het nu hebben over het hele overlevingssysteem. Dus wat creëer je eigenlijk om jezelf een soort schijnveiligheid te geven waar je je helemaal niet van bewust bent? En wat nou als je daar wel van bewust wordt? Wat kun je er dan mee doen? En waarom heb je zo'n systeem? Daar gaan we het over hebben.
Oké, dus die gaan we zo meteen een beetje afpellen. Verder wilde jij nog mensen oproepen om misschien een vraag te stellen?
Ja, het lijkt mij wel heel tof als dit een interactief platform wordt. Dus dat we ook vragen van luisteraars mee kunnen nemen. Dus heb je een vraag over deze podcast of over andere podcasts? Stel ze op podcast@ontdekjeheiligegraal.com. Wij lezen alles en daar waar we denken, oh, daar kunnen we in de podcast wel wat mee, dan nemen we wel even contact met je op dat we dat gaan doen. En alles rondom trauma en heling is welkom.
Ik wilde je net vragen, geen vraag is te gek?
Nee. Zolang het maar over het onderwerp gaat, Andries, dan is geen vraag te gek. Maar alles waar jij tegenaan loopt, waar je niet uitkomt of wat je gewoon niet snapt. Misschien ben je wel met het boek bezig en snap je iets niet. Of ben je daar niet mee bezig, maar ben je wel met heling of met je eigen pijn en trauma bezig. Stel gerust je vragen. En het lijkt ons eigenlijk leuk, of mij leuk, maar volgens mij jou ook, Andries, om dan regelmatig zo'n vraag hier te beantwoorden.
In de podcast. Laten we beginnen met het thema van vandaag. En dat thema dat is dus het overlevingssysteem. Laten we meteen maar eventjes beginnen met de vraag, is dat iets wat we allemaal hebben? Heeft iedereen een overlevingssysteem?
Ja, we hebben er allemaal één en die bouwen we eigenlijk zelf op. Dat is een mix tussen wat we overgeërfd meenemen en wat we als kind onszelf aanleren om onszelf zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. En dat is een onbewust systeem. Voor bijna het grootste deel van het hele systeem is dat onbewust. Je zet het in omdat je denkt dat dit de kortste klap naar veiligheid is of naar bescherming. En het is heel vaak verweven met je karakter of met je gedrag, waardoor je denkt dat je nou eenmaal zo bent. Maar in de kern, als je echt gaat kijken naar wie jij bent en wat je karakter vormt en wat je talent of vaardigheden zijn, dan zul je ook ontdekken dat dat overlevingssysteem echt iets losstaans is. En dat je uiteindelijk je los kunt maken van dat systeem.
Oké, en je hebt het dus vaak niet helemaal door, tenminste aanvankelijk niet. Hoe ontstaat dat dan eigenlijk?
Ja, het ontstaat eigenlijk al in de baarmoeder en in je eerste momenten van leven. Het is ook een deels neurologisch proces. Het is ook een proces wat we van onze ouders meekrijgen. En om even heel concreet te worden, even een paar termen die zitten in dat overlevingssysteem. Dat is bijvoorbeeld vechten, vluchten of bevriezen. Nou, die kennen we allemaal. Dat zijn overlevingsmechanismen. Maar er zitten ook bijvoorbeeld overtuigingen in. Ik ben niet goed genoeg. Of ik kan ook niks. Of er is onvoldoende voor mij in voorraad. Nou, dat zijn een paar van die ingrediënten waar we al heel snel mee te maken hebben. En dat komt omdat we heel snel aanleren, ofwel van onze ouders dat het leven zo in elkaar zit, of het is in ons oerbrein al aanwezig. En dat is soms heel goed. Als er echt gevaar is, is het natuurlijk goed om te vluchten of te vechten of om je even stil te houden. Maar als het gaat om een herinnering aan gevaar, is het vaak niet zo behulpzaam. En daar gaan we naar kijken.
Omdat je net zei dat het vaak ook onbewust is, wanneer ontdekte jij zelf dat je een overlevingssysteem hebt?
Ja, goede vraag. Ik ontdekte het zelf op het moment dat ik echt al wel een tijdje met mijn eigen helingsproces bezig was. En ik was aan het schrijven aan Ontdek je Heilige Graal. En wat ik door dat schrijven eigenlijk ontdekte van, joh, maar ik kan wel schrijven over heling en over trauma. Maar ik ontdekte daardoor ook dat ik eigenlijk allerlei mechanieken rondom die pijn en dat trauma had verzameld. Dat me eigenlijk moest weghouden bij de stekende pijn of het nare gevoel ervan. En gaandeweg dat schrijfproces ontdekte ik zo van, nou, volgens mij is dit een beetje het pakket wat je om je heen verzamelt. En daar is ook wel veel literatuur over, maar hoe ik het omschrijf in de boeken, zo zie je het niet specifiek terug. Ik heb het allemaal een beetje verzameld bij elkaar, al die mechanieken die je toepast. En dat noem ik dus het hele systeem van overleven, het overlevingssysteem, wat er allemaal op gericht is om je te laten overleven. En dat is eigenlijk dan dus soms best behulpzaam en handig. Maar om te gaan leven, staat het je in de weg.
Ja, dus je schetst eigenlijk al meteen het verschil tussen overleven en leven. En overleven is natuurlijk vaak ook heel erg nuttig in bepaalde fases van je leven. Maar ook op bepaalde momenten zal je dat altijd nodig hebben. Eens. Wat je zei over bijvoorbeeld het fight, flight, freeze. Dat is iets waar je ook nog later mee te maken kan krijgen.
Ja, dat klopt.
Alleen meer in extreme situaties, zeg je.
Ja, weet je, het leven geeft helaas altijd weer nieuwe pijn, nieuwe uitdagingen, eventueel nieuwe afwijzing of nieuw gevaar. En dan is het ontzettend behulpzaam dat onze hersenen zo zijn opgebouwd dat we daar niet in eerste instantie allemaal over na gaan denken, maar we gaan in eerste instantie handelen en voelen. En daarna pas nadenken. En daar kunnen we niks aan doen. Dus je reptiele brein, je oudste brein, zorgt er in eerste instantie voor als een impuls. En dat een impuls betekent, daar kan je niet over nadenken, dat je in een bepaalde houding komt. Dus dat je daarmee ook door de hormonen die vrijkomen, door allerlei lichamelijke sensaties, je veel beter in staat bent om echt gevaar goed tegemoet te treden. En dat is te gek. Ik zie dat niet als onderdeel van het overlevingssysteem. Dat is eigenlijk alles wat goed is om te behouden voor als er echt gevaar is. Dat overlevingssysteem kan alleen geen onderscheid maken tussen echt gevaar en de herinnering aan gevaar. En reageert dus ook bij de herinnering aan gevaar alsof er echt gevaar dreigt. En dat is niet handig. Want op het moment, stel, wij kunnen het heel goed met elkaar vinden, maar jij zit, ik leg hem even bij jou neer, Andries, jij zit een dag niet lekker in je vel en je reageert misschien wat kortaf op mij. Ik kan dan vanuit het overlevingssysteem denken en voelen, oh, wat word ik afgewezen? En dat is eigenlijk een afwijzing die ik bijvoorbeeld als kind heb ervaren. En daardoor met iets wat heel onbenulligs is, want je zit gewoon een keertje niet lekker in je vel, ga ik daardoor of zwijgen, ik verbreek de verbinding, of ik denk, joh, ik ga even een tijdje bij jou uit de buurt. Ik vlucht, hè. Ik wil niet op dezelfde plek als jij zijn. Of ik zeg tegen jou, joh, zing eens even een toontje lager, doe eens even relaxed. En dan ga ik ook mijn verbaal wat geïrriteerder uiten.
Terwijl dus het is uit verhouding.
Dat is uit verhouding,
voorbeeld,
absoluut.
Klopt de reactie dan niet meer met wat er echt aan de hand is?
Exact.
Laten we dan nu eventjes doorgaan nemen waar dat overlevingssysteem uit bestaat. En als je het boek bij de hand hebt, is het wel nuttig om even die illustratie erbij te pakken. Dat is heel mooi wat dat betreft vormgegeven. Hoe die verschillende lagen eruit zien. En je kan het volgens mij ook op de website zien. Hè?
Klopt, ja. Als je het boek niet hebt, kijk eventjes op ontdekjeheiligegraal.com. Onze illustrator Margot Holtman, die heeft echt prachtige illustraties bij het boek gemaakt. En die gebruik ik ook op de website. Dus als je het boek niet hebt, geen probleem. Kijk daar heel even. We gaan het ook gewoon nu helemaal doorlopen. Dus ook als je geen plaatje bij de hand hebt, kun je de podcast gewoon luisteren.
Gewoon visualiseren.
Ja, dat is geen enkel probleem. We gaan het makkelijk maken.
En dan beginnen we bij de kern, want het zijn allemaal cirkels eigenlijk, hè?
Exact. Het is een cirkeldiagram met in de kern je heilige graal, je ware zelf. En wie je ware zelf is, daar gaan we de volgende uitzending over hebben. Maar eigenlijk is wie je werkelijk bent nu al aanwezig. Dat wil ik ermee zeggen. Het is niet een plaatje voor de toekomst of wat je ooit nog eens een keer moet bereiken of waar je heel veel voor moet doen. Je bent nu eigenlijk al je prachtige zelf. Maar daaromheen hebben we lagen gebouwd.
Zou je kunnen zeggen dat die kern, want we hebben het heel tijd over overleven en leven, die kern, dat is leven?
Absoluut. Ja, zeg je heel goed. Ja, absoluut. Dat is het. Ja, ten volle, als je ten volle leeft, ten volle helemaal jezelf kunt zijn in alle vrijheid en het leven kunt omarmen, ook met de minder mooie kanten, dan ben je denk ik heel erg jezelf. Maar al heel jong, al voor onze geboorte in de baarmoeder, en zeker ook als we net ter wereld komen, ontstaan de eerste trauma's en ontstaat de eerste pijn, ontstaan de eerste onbewuste overtuigingen. En die bouwen we als het ware als eerste laag om je heilige graal heen. Dus dat is laag 1. Pijn, trauma en overtuigingen. En dat kan
dat
van
dus
alles
heel
zijn.
Fundamenteel.
Exact, absoluut. Ja, dat is zeker zo. Want elk babytje was ooit gewend dat voedsel en warmte automatisch tot hem kwam. En dan word je geboren en dan heb je een dekentje nodig en een moeder en een vader die maar precies moeten weten welk huiltje waarvoor staat. En de tijd daarvoor hebben en de aandacht daarvoor hebben. En dat voelt natuurlijk meteen super onveilig. En dan krijgt zo'n babytje superveel levensstress van, levensbedreigende stress. En van daaruit creëer je weer hele nieuwe situaties om maar te overleven. En bijvoorbeeld een van de dingen is heel hard huilen. Maar als je heel vaak heel hard huilt en dat wordt niet gezien of zelfs bestraft, dan ga je overschakelen bijvoorbeeld op, nou, dan word ik maar het lieve kind, dan ga ik maar zwijgen en stil zijn. Nou, zo bouwen die lagen zich eigenlijk al vanaf het moment dat je geboren wordt, bouwen ze die op.
Een eerste vorm van het overleven dus eigenlijk. En heeft dat ook te maken met het feit dat je in die menselijke aardse vorm als baby, dat je ook echt afhankelijk bent volledig en dat leven of dood eigenlijk is waar het om gaat.
Ja, eens. Je bent super machteloos ook als baby. Dus onze allereerste levenservaring is machteloosheid. En afhankelijk zijn van zorg die wel of niet komt. En
met fatale gevolgen. Absoluut. Misschien schet ik het een beetje groot, maar dat is wel hoe het dan werkt, toch? Als je zegt voeding, liefde en aandacht.
Ja, absoluut. Ja, er zijn helaas, weten we uit de jaren 80 in Roemeense kindertehuizen, daar was tijdens het regime wat er destijds was, onvoldoende personeel voor al die kinderen die wees waren geworden. Waardoor er onvoldoende zorg en aandacht voor die kinderen waren. En bij de kinderen bij wie dat structureel er niet was, geen liefdevolle zorg, die overleden binnen 6 weken. Nou, dat is een van de vele voorbeelden waarin je ziet dat het essentieel is om liefde en zorg te krijgen in die eerste periode. En niet alleen maar aandacht en een warm bedje. Maar die aandacht en dat warme bedje is ook nodig. Dus als babytje kunt niets. En je hersenen zijn ook nog eens niet volledig volgroeid. En dat zorgt ervoor dat je vanuit een totale paniek eigenlijk het leven inkomt. En dat klinkt nu allemaal heel groot, maar we gaan er allemaal doorheen. En dat betekent dus ook dat je als een gek gaat overleven. En dan is het dus eigenlijk niet zo raar dat als in je verdere leven er ook ongemak of pijn zich opstapelt, dat je meteen teruggrijpt naar je allereerste impulsen.
Want die pijn waar je het over hebt, die is eigenlijk niet draaglijk.
Exact.
Dus die wil je omzeilen.
Ja, exact. Omdat die op een heel onbewust niveau, hoe groter we worden, wordt die onbewuster. En als babytje is hij volledig onbewust, want onze prefrontale cortex, ons denkend brein, is nog niet goed ontwikkeld. Is er zelfs bijna nog helemaal niet. Dus we kunnen niet tegen onszelf zeggen, het valt wel mee, het komt wel goed, mama komt zo. We moeten het ervaren. En dat zorgt er ook voor dat het een heel onbewust proces is, waar we later ook niet meer over terug kunnen denken, hoe deed ik het ook alweer toen? En was het niet een beetje overdreven? Kwam het niet altijd gewoon goed? En wees maar gerust, dat kan allemaal niet. We nemen het onbewust mee. En dat blijven we doen.
En het zijn dus automatismen die ook inslijten als het gaat om je gedrag.
Exact.
Oké, dus we bouwen hem op. Vanaf die kern hebben we dus eerst je heilige graal. Dat is eigenlijk waar je uiteindelijk wil uitkomen. Daaromheen hebben we dus dat trauma en die pijn.
Ja. En ook overtuigingen later. En die overtuigingen, en daar komen we allemaal nog uitgebreid in de volgende podcasts op terug hoor. Maar een overtuiging kan bijvoorbeeld iets zijn, en misschien kun jij er ook eentje over jouw leven noemen, Andries. Maar ik had bijvoorbeeld de overtuiging, ik ben niet gewenst. En dan konden we, mijn moeder heeft heel vaak gezegd dat ik super gewenst ben. Maar ik voelde me niet gewenst. En dat kan bijvoorbeeld komen doordat ik geen aandacht of fysieke aandacht van mijn vader kreeg. Hij heeft me vanaf mijn 8e nooit meer aangeraakt. En dat zorgt ervoor dat ik toch het gevoel kreeg, ik mag hier niet zijn. En dat niet gewenst zijn is een overtuiging wat ook in die laag van pijn en trauma thuis hoort, omdat het je koers bepaalt. Het is iets wat zo fundamenteels is dat je daarna gaat leven. Nou, ik weet niet of jij iets herkent in jouw leven?
Ja, ik ben anders of ik voldoe niet aan hoe ik... Ik ben niet zoals ik zou moeten zijn. Mm. Dat vooral heel erg, dat ik niet het idee had dat ik paste binnen ja, de heersende mores. En ja, dat ik in het gezin eigenlijk een beetje een buiten de lijntjes kleurde, maar dat dat niet de bedoeling was.
Ja, ja. Ja, ja en
dan ga je dus, kom je al in een eerste conflict met jezelf, want je wil trouw zijn aan jezelf en je wil natuurlijk er nooit buiten vallen, want je wil geliefd zijn en je wil je veilig voelen.
Ja, ja, en dat is best wel dat is een overtuiging die heeft meteen grote gevolgen, want we leven in onze maatschappij deels ook in groepen. Dus hoe jij je thuis voelt in een groep zal ongetwijfeld hier ook veel mee van doen hebben. Of jij je veilig voelt of niet, of hoe je je positioneert, of dat je überhaupt bezig bent met dat vinden mensen van mij in een groep. Zo'n overtuiging kun je heel lang bewust of onbewust met je meedragen in je alledaags leven.
Ja, ja, dat herken ik wel inderdaad. Mm. Dat heeft wel lang een grote rol gespeeld en nog steeds. Maar dan, ja, nu ben ik een stapje verder en dan kan ik daar anders mee omgaan. Maar het gedrag wat zich daardoor... vorm. Bij mij was dat heel erg please gedrag wat daaruit is ontstaan. Dat kan ik direct linken aan ja, waar dat ooit in de wortels begonnen is.
Ja, ja, zo werkt hij.
Gaan we verder opbouwen?
Ja, doen we.
De volgende laag?
De volgende laag is angst. En angst ontstaat eigenlijk grotendeels door stress. En angst is eigenlijk het signaal dat je zegt, er valt nog wat te redden. In het dierenrijk zien we dat bijvoorbeeld terug, even heel simpel voorbeeld. Zolang een dier, een dier op de vlucht is voor een groter dier, dan wordt hij gedreven door alles wat door angst vrijkomt aan hormonen. En dat is dus het signaal, ik heb nog een kans om te overleven. Bij bijvoorbeeld kikkers zie je dat die heel lang door angst gedreven worden, maar op het moment dat ze in de bek van de slang zitten... Dan verdwijnen alle impulsen op dat moment nog voordat ze overlijden. En dat betekent dat op dat moment een kikker denkt... ik heb geen kans meer om te overleven. En dan is hij eigenlijk al dood voordat hij echt dood is. Dus zolang je angst hebt, ben je niet dood voordat je dood bent. En dat is dus iets goeds. Want dat geeft ook de impuls om goed op te letten in het verkeer. Dat geeft ook de impuls om bij relaties die niet zo gezond voor je zijn... alert te zijn op de signalen die de ander je geeft.
Dus klopt angst... het dat je dan op een gekke manier zegt... angst betekent er is nog hoop? Er is nog een mogelijkheid?
Absoluut. Absoluut. Angst is eigenlijk een hele goede richtingaanwijzer. Tenzij je angstig bent voor dingen uit je verleden... die je projecteert op iets in het heden of in de toekomst. En dan gaat die angst eigenlijk niet over echt gevaar... maar dan gaat de angst over een herinnering aan gevaar. En dat is hoe het systeem werkt. En die angst die zegt je... je hebt ooit een soortgelijke pijn of een soortgelijke afwijzing ervaren... een soortgelijk trauma ervaren... Wees je ervan bewust dat je nu niet in de buurt moet komen van huppel, huppel, huppel de flups. En dat is lang niet altijd behulpzaam, want angst maakt een situatie vaak veel groter en ingrijpender dan dat die is. Je alarmbellen gaan veel sneller af dan noodzakelijk zijn. En je denkend brein wordt veel passiever, waardoor je moeilijker tot oplossingen komt, terwijl je die misschien wel in je hebt. Weet je, het kan heel goed zijn, en dan maak je hem even persoonlijk, in mijn kindertijd en jeugd heb ik veel mannen meegemaakt die niet betrouwbaar waren. We hebben een tijd in België gewoond en toen kwamen we in verschillende kerken. En wat mij als algemene deler opviel, was dat mannen heel onaardig naar vrouwen deden. Ze waren heel denigrerend. Er werden altijd seksistische grappen gemaakt en vrouwen moesten het eigenlijk in die grappen altijd ontgelden. Er werd met heel weinig respect binnen die kerken over vrouwen gesproken. Ze mochten ook niks in de kerk. Ze waren goed voor het opvoeden van de kinderen. Nou, zo'n soort beeld. In mijn later leven... werd ik dus angstig op het moment dat een man een grap over seksualiteit maakt. En wat je er ook van vindt. Hè? We kunnen het allemaal misschien moreel inmiddels niet meer goed vinden. En dat is vooruitgang wat mij betreft. Mm. Maar het is niet iets om bang voor te zijn. Maar ik werd daar bang van. Omdat mijn systeem zei, je hebt al eens een keer iets meegemaakt wat echt onveilig voelde. Het voelde echt onbegrensd en je voelde je echt daardoor niet erkend en gezien als vrouw. Dus blijf erbij uit de buurt.
Dus een diepe imprint van een associatie ontstaan uit angst. Waarbij je eigenlijk de directe beweging had, ik moet hiervan wegblijven. Exact. Dit is niet goed.
Exact.
Een rode vlag.
Exact. En dan kom je eigenlijk in de volgende laag. En dat is je vluchten, bevriezen of vechten laag. De laag van de overlevingsmechanismes. En dat is wat angst, waar angst je meteen naartoe brengt. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, jij met je grote mond, ik weet ook een leuke grap. En je countert hem met humor. Maar daar kan je niet over nadenken als je in angst zit. Dus je kunt je eigen kracht, je eigen gevoel voor humor, je eigen vindingrijkheid, je eigen oplossingsgerichtheid kun je niet inzetten. En dus ook niet je eigen regie op het moment dat je je angstig voelt. Want je wordt overgenomen door je fysieke systeem.
Oké, ja, dus dan beland je in die impulsbeweging.
Klopt.
Vechten, vluchten of bevriezen. Ja. Om het ook nog maar persoonlijk te maken, heb jij een soort standaardreactie? Ja. Of eentje waar je het meest inschiet?
Ja, zeker. Ik ben geen vechter. Ik kies altijd voor vluchten of bevriezen. En inmiddels niet meer voor bevriezen. En dat komt door mijn helingsproces. Daar komen we allemaal over terug. Hè? Want alles roept denk ik ook weer nieuwe vragen op. Dus soms zeg ik maar even, jongens, we gaan het erover hebben. Maar mijn go-to was heel lang bevriezen. En dat bevriezen ontstaat op het moment dat je als kind ervaart dat vluchten of vechten gevaarlijker is dan bevriezen. Want bevriezen is eigenlijk niet zo'n handig overlevingsmechanisme. Bevriezen zet je pas als allerlaatste redmiddel in. Dat komt door allerlei fysieke factoren. Maar het is zoals dat is, zeg maar. Dat doe je pas als laatste. Want het is vaak veel beter bij echt gevaren om te vluchten of te vechten. Daar los je vaak sneller iets mee op dan met bevriezen. En ik vluchtte ook heel veel. Ik vluchtte ook in een tijd lang te veel drank, in sigaretten, in de armen van mannen die niet gezond voor me waren. Maar ook heel letterlijk, als ik ruzie had, vond ik echt de grond te heet onder mijn voeten worden. Dat voelde ik bijna letterlijk. En kon ik niet blijven staan en verbonden in gesprek zijn met degene met wie ik die ruzie had. En dus vluchtte ik.
Ja, het is mooi dat je deze voorbeelden geeft, omdat we aan de hand van die illustratie dus in het boek, hè, waarbij we dit hele overlevingssysteem onder de loep leggen, je kan dus herkennen aan bepaalde gedragingen, aan bepaalde bewegingen. Je noemt het ook bijvoorbeeld misschien wel verslaving uiteindelijk, zoals dat je dan meer ging drinken. Kan je herkennen dat het een onderdeel is, niet van je ware zelf, maar van je overlevingssysteem?
Absoluut, ja. En dat zeg je echt prachtig, want daar moeten we het van hebben. We moeten het steeds hebben van die circumstantial evidence. Dus het is nooit heel direct één op één te relateren. Maar eigenlijk kun je ervan uitgaan en kun je met jezelf afspreken. Als ik dit doe, dan betekent het automatisch dat. Dus als ik vlucht, betekent het automatisch dat ik wegloop van pijn of trauma of een overtuiging. Als ik vecht, betekent het automatisch dat ik dat doe. En we moeten het van die mechanismen hebben.
Ja, eigenlijk hebben we hier te maken met goed nieuws als je dit herkent. Want dan is het constructief. Ja. Dan weet je dus, heb je meer zicht op wat er eigenlijk gebeurt.
Ja.
En dan val je er niet zo mee samen.
Ja, dat klopt. Ja, helemaal eens. Ja, en dan kun je dus ook stappen zetten van, joh, als dit dus mijn go-to is. En we hebben allemaal een eigen go-to. Waarbij mannen ietsje vaker vechten dan vrouwen. En vrouwen vluchten ietsje vaker. Maar zowel mannen als vrouwen bevriezen volgens mij allebei even vaak. Of je gaat uit verbinding. Je verbreekt de verbinding met de ander. Dat is ook een vorm van bevriezen. Ik denk dat we dat allemaal herkennen in ons leven. Dat we dat wel eens doen. En als je daarvan zegt van, oh joh, maar dat doe ik dus. Dan betekent het dat je in het overlevingssysteem zit. Maar dat betekent dus ook dat je eruit kunt komen.
Het overlevingssysteem heeft nog meer lagen, want daarbovenop ligt dan de laag van de afweermechanismen. En je noemt dat je poortwachters. Waarom noem je dat zo?
Ja, ik zie afweermechanismen als ferme jongens die het fort proberen te bewaken. Die zeggen, joh, voorbij mij kom je niet.
En wat is dan het fort even in deze vergelijking?
Het fort is eigenlijk je pijn, je trauma en je overtuigingen. Die liggen in dat fort besloten. En zij bewaken dat fort als geen ander. Want achter de palissade en achter de ophefbrug, daar ligt je pijn. En zij hebben zoiets van, joh, daar ga je niet bij kunnen komen, want dat overweldigt het je. Even terug in het voorbeeld van het babytje, was het natuurlijk ontzettend overweldigend om niet constante stroom van liefde, zorg en voeding te krijgen. En dat neem je gewoon mee je volwassen leven in. Onbewust, maar je neemt het wel mee.
Ja, want hoe herken je dan die poortwachters bijvoorbeeld? Zit hem dat ook in gedrag?
Ja, dat is heel erg gedrag. Die poortwachters, ik zal er al even een paar noemen. Er zijn er een heleboel hoor. Dus ik kies er even eentje uit. Dat is bijvoorbeeld de ontkenning van behoeften. En dat is een afweermechanisme wat tegen jou zegt, waarvan je overtuigd bent dat het zo is. Je denkt dat jij dit denkt, namelijk ik heb niks nodig of ik heb heel weinig nodig. Ik kan wel zonder. Ik kan nog wel een tijdje lang hard blijven werken en je hebt het bijna niet eens door, maar je luistert daarin bijvoorbeeld niet naar de signalen van je lichaam. Dat je je buik aanspant tijdens het harde werken, dat je stress krijgt, dat je schouderpijn krijgt. Want ik kan dit wel aan. Een zinnetje wat daarbij hoort is ik kan alles zelf. Ik heb niemand anders nodig. Ik red het wel. Ik hou het nog wel even vol. Dat is allemaal ontkenning van behoeften. En behoeften hebben we allemaal. En die hebben we allemaal ook nodig om daar gehoor aan te geven. Een behoefte is bijvoorbeeld een behoefte aan gezonde grenzen. Een behoefte aan vrijheid. Een behoefte aan gezondheid, fysiek en mentaal. Een behoefte om helemaal jezelf te kunnen zijn. Dat zijn essentiële waarden in het leven. En als je daar lang aan voorbij gaat, ze lang ontkent, dan kom je vervolgens bijvoorbeeld in verslavingen terecht. Want bij een verslaving, nou het woord wat bij verslaving hoort is ontkenning. Ik heb geen verslaving, bij mij is het niet zo erg als bij de ander. Maar dat is heel erg hetzelfde als ik heb minder nodig dan jij. En daar kan je dan ook nog een gevoel van trots over ervaren. Dat je die toffe, sterke bikkel bent die het allemaal maar aan kan.
Dus dan wordt het ook meer identiteit, lijkt me.
Het is heel erg verweven.
Ik kan heel veel hebben, wat je net al zei, van ik heb niks nodig. Je gaat je ermee vereenzelvigen.
Helemaal eens. Je denkt dat je zo bent. Jij denkt dat jij iemand bent die een ander niet nodig heeft. Dat je,
op welke manier kan zich dit, want je hebt net heel veel voorbeelden gegeven, maar omdat we het net hadden over het onbewuste deel van het overlevingssysteem, als je... En dan probeer ik jou samen te vatten. Als je als babytje al de eerste laag eigenlijk ontwikkelt, dat doen we allemaal met het eerste trauma. Vervolgens kom je in, in die overtuigingen en in het vechten, vluchten, bevriezen, wat je soms al niet echt herkent. Maar dit is nog veel subtieler, zo klinkt
het. Dit is super subtiel. En dat is ook de reden waarom ik hem wat verder van je heilige graal afplaats. Want hoe verder je van je heilige graal af zit, hoe minder goed je ziet wie je eigenlijk bent. In deze laag denk je dat je dit gewoon bent. En hier ligt nog één laag op. Maar dit is een van de. Deze laag ligt al heel ver vandaan bij wie je eigenlijk in de kern bent. Want in de kern ben je iemand met behoeften. In de kern ben je iemand die ook dingen nodig heeft in het leven. We kunnen niet zonder onze behoeften. Maar in deze laag denk je dat jij niet zo iemand bent. En denk je dat er voor jou andere regels gelden. En daarbij heb je het idee dat jij zo bent.
En wat kan dan een eerste aanwijzing of aanleiding zijn om überhaupt te herkennen dat dit niet is wie je ten diepste bent?
Ja, nou, bij deze specifieke poortwachter gaat het erom dat je erkenning geeft. Dus de tegenover. De tegenover van ontkenning is erkenning. En erkenning betekent zoiets als ik ga niet meer mijn problemen bagatelliseren. Ik ga niet meer vanuit mijn loyaliteit het altijd voor mijn ouders opnemen. Ik ga niet meer vergoeilijken dat ik heus wel snap waarom dingen zijn gebeurd. Als we dat nou allemaal niet doen en we zeggen alleen maar, oké, los van al die dingen die ik er allemaal overheen kan leggen en zeggen en het kan vergoeilijken voor het leven of mensen in mijn omgeving, want ze zijn ook lief en dat is allemaal ook waar, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het erkennen van wat er is gebeurd. En dat vinden we heel moeilijk, maar dat is wel de sleutel. En daarmee zeg je dus eigenlijk tegen de poortwachter, ik ontken niet meer langer. Ik erken het, ik zie het voor wat het is. Het is trauma, het is pijn en het is een overtuiging die me niet helpt.
En als ik daarin probeer mee te gaan, in de eerste aflevering ging het over waarom wil je überhaupt iets aan je leven veranderen. Nou, er zijn mensen die nu na 3 afleveringen nog steeds luisteren, die hebben in ieder geval waarschijnlijk een deel van die motivatie. En dan kan ik me voorstellen dat je dit eerder herkent. Maar misschien niet eens als we het over onszelf hebben, maar over mensen waar we wel heel veel mee te maken hebben, die zullen misschien nog een stapje verder gaan en het niet eens erkennen als probleem. Want jij zegt net van, je moet in plaats van ontkennen gaan erkennen. Maar wat als je het nou echt niet als een probleem ervaart? Ja. Omdat je denkt dat het is wie je bent.
Ja, ja, weet je, ik geloof eigenlijk niet dat dat zo is. Dus dat je in alles het niet als een probleem ervaart. Omdat je namelijk in je volwassen leven gaat merken, hé, ik kan niet zo goed relaties behouden. Ik heb eigenlijk toch steeds dezelfde moeite op mijn werk met die en die collega of met dat en dat die en die werkzaamheden. Ik voel me fysiek eigenlijk steeds minder fit of er ontstaan ziektes. Alles wat je niet verwerkt, toont zich. Dat is een wet van mede en perse oorzaak en gevolg. Het is niet anders. En je hebt het volste recht daar niks mee te doen. Je hoeft daar niks mee te doen. Je mag tot aan je dood zeggen, joh, ik had een prima leven, ondanks dat je niks hebt opgelost. Het is alleen niet zo dat het er niet is. En dat het geen consequenties heeft, want het heeft consequenties. Ons lichaam werkt nou eenmaal bij al die bijna 8 miljard mensen op eenzelfde manier. En daarin ben jij geen uitzondering, ondanks dat je denkt dat jij wel die uitzondering bent. Alleen al het idee dat jij die uitzondering zou kunnen zijn, zou ik zeggen volle bak overlevingssysteem.
Ik leer steeds meer over het overlevingssysteem en we hebben bijna alle lagen nu gehad. Er ligt nog één laag aan de buitenste rand.
Er ligt nog één laag aan de buitenste rand en er lopen nog twee lagen door alle lagen heen. En de buitenste rand is de laag van depressie. En die noem ik bewust apart, want depressie is eigenlijk ook een afweermechanisme, zou je kunnen zeggen. Bij depressie voel je niets. En ik plaats die helemaal aan de buitenkant, omdat het zo'n laag van leegte en van weinig gevoel is, dat je kunt voorstellen dat als je daar zit, en al is dat in fases wat bij de meeste mensen zo is, dat komt vaak in golven, waarbij je met voldoende afleiding je prima voelt, en als je die afleiding niet hebt, voel je je weer leeg en eenzaam. En dan ben je eigenlijk het verst verwijderd van wie je echt bent. En dat is een hele uitzichtloze laag, waarin je de hele tijd eigenlijk de golfbeweging maakt tussen het wel weer aankunnen en niet aankunnen, wel weer aankunnen en niet aankunnen. En bij depressie denken we vaak aan iets dat er altijd is op eenzelfde manier, maar dat is niet zo. Dus we herkennen het eigenlijk aan die golven. En daar gaan we ook een hele aflevering aan wijden. Want dit is best wel een hele ingewikkelde en pittige laag om in te zijn. Maar veel van ons zitten daar wel in. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland zijn nu aan de antidepressiva. Dat zegt iets.
En soms, als ik voor mezelf spreek, kan het juist ook. Het is niet voor niets de buitenste laag in jouw hoe jij het hebt vormgegeven, kan het juist ook het vertrekpunt zijn om echt nu echt op zoek te gaan naar wie je ten diepste bent. Want zo heb ik het zelf ervaren. Allerlei maniertjes. En ja, dat is dus het overlevingssysteem met het please-gedrag, wat ik over mezelf al noemde. Heel lang werkt dat kaartenhuis en op een gegeven moment stort het in elkaar. En dat was voor mij wel op het moment dat ik er echt diep ongelukkig over was. Dus hoe uitzichtloos ook, vanuit het uitzichtloze, in mijn geval was er in ieder geval ook perspectief en kon het alleen maar vanuit daar ontstaan.
Ja. Ik vind het een prachtig voorbeeld. En dat zo werkt hij ook. Dus we hebben het in de eerste aflevering gehad over waarom wil je überhaupt op reis? Je voelt je niet echt gelukkig. Nou, een groot deel van het overlevingssysteem gaat daarover. Of je voelt je echt ongelukkig. En dat is deze laag. Dit is de laag waarin je echt voelt, ik heb misschien zelfs al wat een en ander geprobeerd, maar ik heb nog niet echt die diepte aangekeken. Ik ga dat nu doen. The dark night of the soul. Het dieptepunt in je op je levenspad, waarin je voelt van ja, weet je, blijkbaar moet ik hier niet meer voor weglopen. Ik heb de rest allemaal geprobeerd, werkt niet. Nu ga ik het aankijken. En dat is zeker een motivatie om aan de slag te gaan.
Dan had je het ook nog over twee lagen die daar een beetje doorheen lopen.
Ja, Margot die heeft die prachtig getekend als twee meervallen die door het systeem heen lopen. En een van die meervallen bevat gedachten, gevoelens en emoties die destructief zijn voor jezelf. Dus je hebt gedachten, emoties en gevoelens die neutraal of positief zijn, opbouwend zijn. En je hebt gedachten, gevoelens en emoties die destructief zijn. En dat zijn bijvoorbeeld angstgedachten. Ik ben niet goed zoals ik ben. Wat vinden mensen van mij? De cirkeltjes die je kunt gaan denken, waardoor je ook door die gedachten allemaal vervelende gevoelens over jezelf krijgt. Gevoelens van schuld en schaamte. Gevoelens van leegte of eenzaamheid. En dat loopt eigenlijk door al die lagen heen. Dus ook als je vecht of vlucht kun je dat voelen. Ook als je met die poortwachters te maken hebt. Ook als je depressief bent. Of je bent bij je laag van echt acute pijn of trauma. Heb je heel vaak, en vaak start het met een gedachte, en dan volgen je gevoel of je emoties. En boosheid kan ook zo'n emotie zijn die ook heel gezond kan zijn, want dat kan ook een hele gezonde emotie zijn. Maar als je bijvoorbeeld wrokkig wordt of door je verdriet verbitterd raakt, dan hoort het thuis in het overlevingssysteem.
Ja, en dan heb je ook nog je copingmechanieken. Of jij zegt ook controlemechanieken.
Ja, klopt. Dat, en dat, die zijn talloos. Dus ik benoem er een aantal in Ontdek je Heilige Graal. Maar er zijn er heel erg veel meer nog weer. En dat zijn eigenlijk allemaal mechanieken. En dat is een deels bewuste deel van je overlevingssysteem. Die kun je bewust inzetten. Denk daarbij aan wensgedachten. Bijvoorbeeld de wensgedachte. Ik zie wel dat Jan-Piet Klaas al een beetje aan het veranderen is. Misschien als hij nog even doorzet, dan wordt hij wel een leuke vriend. Of dan wordt hij wel een goede partner of een goede vader. Dat is een wensgedachte. Het is niet de realiteit.
Gaat het vaak over een ander?
Bij wensgedachten gaat het vaak over een ander of het leven. Oké, nu heb ik misschien weinig geld, maar daar zit een mooie opdracht aan te komen. Of als ik nu eens even heel hard werk, dan, weet je wel, dus daar zit
vaak
een soort...
ook een belofte van als ik eindelijk die baan heb die bij me past, of als ik eindelijk die partner heb die mij echt begrijpt.
Ja, helemaal. Ja, helemaal. En dat kunnen ook gedachten zijn, gedachten van ontkenning. Waarbij je zegt van, oh, gelukkig heb ik geen kanker. Het kan nog altijd erger. Dus je bagatelliseert eigenlijk je problemen. In Afrika hebben ze het pas echt moeilijk. Nou, je moet nu niet in Rusland of Oekraïne willen wonen. Dan hebben wij het nog goed. En dat zijn eigenlijk manieren om te kopen met jouw situatie. Je focust je op iets anders. Maar het zegt eigenlijk dat jij het te spannend vindt of te kwetsbaar vindt of te onzeker vindt om te dealen met je eigen situatie. En daarom zetten we ze in.
Eigenlijk het samengevatte toverwoord is hier toch telkens weer erkennen, hè? En niet ontkennen.
Ja, eens, absoluut.
Op
absoluut.
Al die lagen zit een stuk van ontkenning en niet willen voelen wat er, ja, hoeveel pijn het kan doen.
Absoluut.
Als je bijvoorbeeld niet in verbinding bent, als je misschien niet gezien wordt en als je niet krijgt wat je zou willen.
Ja joh, ja, dat is het. Ja, erkenning is absoluut het woord.
Dat overlevingssysteem hebben we dus allemaal ooit ontwikkeld. Dat hebben we ook nodig gehad. Is het soms nog steeds functioneel in ons volwassen leven?
Nou, zolang je met onverwerkt trauma en pijn rondloopt, dient het zijn functie. Kijk, er zijn vier redenen waarom we het inzetten. We denken dat we zo zijn. Daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. Hè? Je hebt geen idee dat je met een overlevingssysteem te maken hebt. Je denkt nou eenmaal, Rianne is zo, Andries is zo. Dit is volslagen normaal. Dan ben je er ook niet alert op dat je er zonder kunt. Dus je denkt dat je het bent. Het is een systeem wat we op hebben getuigd van kinds af aan. Dat babytje begon er al mee. Nog voordat we überhaupt een babytje waren, werden we al voor een deel zo gevormd. Maar we zijn natuurlijk nu niet meer dat kind. Dus even kijken naar oplossingen. Als je beseft, ik ben niet meer langer dat kind dat dit nodig heeft, dan kun je op een volwassen manier gaan handelen en gaan reageren en gaan nadenken over hoe je eigenlijk zou willen handelen en reageren en voelen. Maar dit is een systeem van het kind dat het nodig had. Dan heb je,
dus zeg je daarmee ook, het gedrag wat erbij hoort is vaak niet het gedrag van een volwassene, maar veel meer nog vanuit die kinderlijke vlucht.
Absoluut. Ik denk dat we... ik zal even niet in percentages praten, maar ik denk dat een groot deel van de wereldbevolking eigenlijk een kind is in een volwassen lijf. En geen volwassenen. Kijk maar om je heen. Naar alle gekke besluiten die worden genomen binnen onze systemen van regeringsleiders en oorlogen die worden gevoerd. Maar ook in veel kleiner verband, in gezinsstructuren of in partnerrelaties. Daar reageren we zo vaak vanuit dat kind dat zich nergens van bewust is, in plaats van de volwassene die heeft geleerd wat gezond is en hoe die eigenlijk zou willen reageren, doen we heel vaak nog echt vanuit dat kind. Ja, we zijn echt heel vaak nog die grote kinderen, geloof ik wel. Ja.
Ik denk het ook. Dan zeg je een andere reden waarom we er nog naar leven, is omdat het beste is wat we hebben.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, het beste. Als je geen alternatief hebt voor dit, dan is dit volgens jouw zenuwstelsel en volgens je hersenen, volgens je hele systeem, is dit het allerbeste wat je hebt. En dat maakt ook misschien dat je er met mildheid naar kunt kijken. Ik heb in mijn helingsproces, op een gegeven moment kwam ik dus achter dit overlevingssysteem. Ik was al een paar jaar bezig met het boek. En ik zat denk ik ook wel weer te schrijven over het overlevingssysteem. En ik kwam in mijn eigen relatie met Simon, kwam ik iets tegen wat in dat overlevingssysteem thuis hoort. En toen dacht ik, gets, ook ik zit er nog in. Dat wil ik helemaal niet. Wat een rot systeem. En ik wil er nu van af. En waarom heb ik het dan nog? Nee, ik ga dan altijd stil zitten voelen van waar, maar hè, om te kijken kan ik mijn eigen antwoorden genereren. En ik voelde van ja, maar het is het beste wat ik nu heb. En daarom doe ik het. Want als het niet het beste was wat ik nu heb, had ik iets anders gekozen. Als ik een alternatief had of een beter plan of ik was verder gegroeid of ik had minder last van mijn pijn, dan had ik het anders gedaan. Want wij kiezen vanuit ons evolutionair brein, kiezen we altijd voor de beste oplossing voor onszelf. Dan is dit dus de beste oplossing. Dus wees mild als je het gebruikt. Het is voor nu het beste wat je hebt. En nee, het is niet het allerbeste wat er bestaat, want dat ben jij in je pure vorm. Maar op dit moment is het het beste wat je hebt.
En het heeft je dus in zekere zin ook gediend. En ik moet daarbij denken aan wat ik van mijn trainer leerde, die vaak genoeg zei op dit soort momenten, overleven is beter dan niet leven. Ja. Als je het hebt over een alternatief, als dat er niet is, dan wees je ook dankbaar voor in zekere zin. Alleen, ja, je komt op een gegeven moment op het punt dat er dus dat je meer, ja, dat je meer tot je beschikking hebt eigenlijk. Eens. En dan mag je het los gaan laten.
Ja, helemaal eens. Absoluut. En dat is eigenlijk dus ook de vierde motivatie. Je hebt het nu nog nodig. Weet je, als je het niet meer nodig had, had je het niet gedaan. Want wij doen eigenlijk bijna niet iets, zeker niet bewust, wat geen nut dient, wat niet nodig is. Dus wij zijn eigenlijk heel energiezuinige wezens. En dat betekent dat we zo min mogelijk energie willen verspillen aan nodeloze dingen. Daarom vinden we lummelen ook vaak zo moeilijk. En even, dat noemen we lui, weet je wel? Dus ze hebben oordeel op. Terwijl als we dus kunnen erkennen van oké, ik heb het dus nog nodig, want anders had ik het gewoon simpelweg niet meer, geeft het ook ontspanning en rust. En daar zit voor nu even, denk ik, voor wat we nu kunnen vertellen hierover, de oplossing. Van als je erin zit, weet dat je het dus nu nog nodig hebt. En dat het nu nog het beste is wat je hebt. En dat je dus ook nog niet helemaal volwassen bent. Hoewel je er misschien heel volwassen uitziet. Sommige delen van je zijn dat nog niet. En daarom heb je het systeem nu nog.
Ja, en dan ga je ook steeds meer herkennen wie je wel ten diepste bent en welke delen dan dus ja, tot dat systeem behoren. Ook al is dat gedrag wat je af en toe inzet, er is meer dan dat. En daar gaan we het ook de volgende keer over hebben.
Ja, zeker.
Je heilige graal.
Ja, wie ben je eigenlijk echt?
Dus volgende week weer een nieuwe aflevering. Dan komt eindelijk dat mooie woord wat in de titel van jouw boek zit, echt ter sprake. Graag, tot dan.
Tot dan.